verslag. Paul van Liemt.
Hacktivisten die hielden het internet de afgelopen tijd in hun greep en ze zorgden voor zogenaamde DDoS-aanvallen op de websites van PayPal, Mastercard en het Openbaar Ministerie. De hacktivisten die deden dat uit protest tegen het stopzetten van het verwerken van donaties en ook tegen het oppakken van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Maar zijn de hackers blij met die acties van de hacktivisten? Daar ga ik over praten met ICT-ondernemer en hacker Koen Martens en met Walter van Holst, ICT-jurist bij het adviesbureau MeerTopics. Heren, goedemorgen.
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 Ik begin met Koen Martens, de inofficiële woordvoerder, geweldig altijd, van de hackersgemeenschap. De hackersgemeenschap, wat is dat?
De hackersgemeenschap. Kijk, hackers, om te beginnen, dat zijn mensen die zijn nieuwsgierig, die zijn creatief. Er zijn een heleboel mensen van in Nederland. Dat clustert zich een beetje samen rond evenementen en dergelijke die er georganiseerd worden.
Wat voor evenementen?
Ja, dat zijn eigenlijk een soort, hoe zeg je dat, LAN-parties. Alleen er worden geen spelletjes gespeeld. Mensen komen bij elkaar en gaan met z'n allen bij elkaar zitten met de computers en netwerken. En gaan dan nadenken over technologie. Kijken of bepaalde dingen stuk kunnen. Of dat je de dingen...
Bepaalde dingen stuk kunnen?
Nou, bijvoorbeeld inderdaad software. Er is een heleboel software die je kunt kopen of downloaden. En dan gaan we kijken of daar lekken in zitten. En als we daar lekken in vinden, ja, dan gaan we met de fabrikant praten van... Hey, zou je daar niet eens naar kijken?
En hoe kijken jullie, of ik mag in deze zin misschien wel vragen, hoe kijken jullie dan aan tegen die cyberaanvallen van de zogenaamde hacktivisten?
Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Nee. Maar de meeste mensen die ik... wij hebben naar aanleiding hiervan een bijeenkomst georganiseerd morgen in Den Haag. Revelation Space, de hackerspace. Wat ik gehoord heb in tijdens de voorbereiding van een heleboel mensen die zeggen inderdaad... dat is eigenlijk geen goede manier van actie voeren. Het is een beetje simpel. Het geeft... Het is geen hacken, laat ik het zo zeggen.
En waarom is het een beetje simpel?
Het is
wel agressief natuurlijk en je krijgt er wel veel aandacht mee.
Ja, helaas wel. Maar is het de juiste manier van aandacht? Want ik merk nu dat de aandacht inderdaad uitgaat naar het platleggen van die sites... en niet naar de inhoud van de documenten die WikiLeaks online zet. En dat is jammer.
Dat is jammer, dus had het ook anders gekund. Hè? Want de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, gisteren op borgtocht vrijgelaten. Dat is in ieder geval goed nieuws, lijkt mij, voor de hacktivisten. Maar ik vroeg, kan het ook anders? Kan het ook anders dan die hacktivisten gedaan hebben?
Zeker, ja. Er zijn een heleboel andere manieren waarop je aandacht kunt vragen voor dit onderwerp.
Maar noem eens een manier die gewoon goed is. En dan natuurlijk allerlei serieuze manieren, maar die gaan vaak mensen voorbij.
Deze actie is ingegeven door de boosheid over het stopzetten van die donatiestromen. Als je puur naar dat probleem kijkt, dan zijn er een heleboel andere manieren. Je kunt bijvoorbeeld, er zijn mensen uit de hackergemeenschap opgestaan. Die hebben hier in Nederland een sms-dienst opgezet waarmee je kunt doneren aan WikiLeaks. Daar heb je dus geen creditcard voor nodig, geen PayPal. Dus dat is makkelijk omheen te werken zonder sites plat te leggen.
Daar gaan jullie bijvoorbeeld morgen ook over hebben, dus op die dag?
We gaan het daar echt hebben over wat betekenen deze aanvallen nou? En wat is het juridisch kader daaromheen? Wat is ethisch en wanneer wordt het echt crimineel, zeg maar?
Kijk, het juridisch kader, hè? Ja. Daarvoor hebben wij inderdaad de heer Walter van Holst, ICT-jurist hier. Meneer van Holst, het gaat om het volgende. 16-jarige jongen, is dat een jongen van 16? Die heeft die digitale aanval op die websites uitgevoerd, hè? PayPal en Mastercard is inmiddels vrijgelaten. Wat gebeurt er eigenlijk? Wacht hij nog steeds op vervolging? Kun je hem aanpakken?
Nou, of die wel of niet vervolgd gaat worden, is een vraag die aan het OM gesteld moet worden. Die kan ik uiteraard niet beantwoorden. Er is wel redelijk wat. Er zijn een aantal precedenten van in Nederland, ook juist met 16-jarigen. Rond 2005 hebben we een wat ophef gehad rond het platleggen van overheid.nl. En in het kielzocht daarvan gingen allerlei andere partijen die bij dezelfde hostingpartij zaten, waar overheid.nl draaide, gingen onderuit. Dat ging ook om een aantal minderjarigen. En die zijn uiteindelijk tot 240 uur werkstraf veroordeeld.
Ja, 240 uur werkstraf, dat is een kleine straf, lijkt mij. Als je zegt dat je overheid.nl platlegt.
Nou, het aantal factoren speelden daar wel een rol. Dit waren minderjarigen. Er wordt altijd anders tegen aangekeken in het strafrecht. Want een van de groep was meerderjarig. En die kreeg wel al een stuk meer. Een aantal strafbepalingen die dit aanpak hiervan vergemakkelijken voor justitie waren toen nog niet ingevoerd. Dus dan zit je in een wat meer gedrongen situatie. En er komt bij, en in die zin vind ik altijd zelf wel een beetje dat er heel makkelijk wordt geroepen over lage strafmaat. Iemand die kennelijk op een of andere manier in informatietechnologie geïnteresseerd is en misschien ook wel ambities heeft om in de IT later verder te gaan. Als hij een strafblad heeft op dit vlak. En dat is weer fijn als je minderjarig bent, wordt het op een gegeven moment doorgestreept. Maar zeker als meerderjarige. Ja, een verklaring omtrent gedrag, die hangt altijd af van de functie die je ambieert.
Dus je bent 25 en je hebt zoiets ooit gedaan. En je hebt dan een taakstraf gegeven van 240 uur. Dan hoe dan ook staat het gewoon.
Nou, hangt af van de leeftijd waarop dat plaatsvond. Deze jongen van 16 zit op zich aan de goede kant van de 18.
Stel, je bent 25 en je doet dat.
Je bent 25 en je doet dat. Nou, dan kun je het eigenlijk wel vergeten in de publieke sector als je iets met IT wil doen. En je kunt het waarschijnlijk ook wel vergeten in de financiële sector als je iets met IT wil doen.
Nou, dat is eventjes stevig nieuws, Koen Martens, als je dit hoort.
Dat is zeker zo. Dus, ja, absoluut.
Dat, nee, maar dat is een aardige nuance, omdat het gaat over straf. Het moet veel harder. Dit is dus veel harder dan het lijkt. Want op zichzelf denk je, ja, zo'n taakstrafje, daar kom je dan mee weg. Maar je komt er dus op die manier niet mee weg.
Nou, er komt ook nog een keer bij het prototype of het stereotype van de bleke nerds die niet zo heel streetwise is, gaat tot op zekere hoogte op. En die jongens hebben toch echt in een jeugdgevangenis gezeten tussen toch wel heel wat meer gewelddadige gevallen. Ik zie de typische, het vooroordeel daarover klopt vaak, de typische bleke jongen die achter de computer dingen zitten doen, zich niet zo makkelijk staande houden in de jeugdgevangenis.
Als we een typische bleke nerd hebben, dan moeten we toch hebben over Koen Martens, die ziet er wel anders uit. Hij zou je moeten omschrijven. Zullen we even een poging doen met z'n tweeën?
Ja,
een schilderd kapseltje.
Dreadlocks met een beetje grijze erin.
Ja, ook nog. Ja, dat is precies goed. Ja. Dat is heel anders natuurlijk. Zien dat stereotype van uiterlijk wat de ICT-jurist hier neerzet? Is dat wel terecht?
Nou, nee. Het is heel divers eigenlijk. Kijk, Walter zelf ziet er vrij netjes uit. Zeker als hij zijn pak aan heeft. Maar hij hangt ook rond in onze kringen. Dus,
zo. Ja. Maar wacht eens even. Hij hangt rond in onze kringen?
Nou, hij komt regelmatig. Hij is lid van onze hackerspace in Den Haag. Hij is zelf ook vrijkundig met techniek. Hij is zelfs dingen aan het bouwen, mechanische dingen.
Hij is ook hacktivist?
Absoluut, ja.
Nou, laat dan het woord hacktivist wel even gaan herdefiniëren. Ja, om te beginnen, hacken is iets spannends doen met techniek. Ik roep altijd, Jimi Hendrix was eigenlijk de archetype hacker, want die deed onmogelijke dingen met zijn elektrische gitaar. Ja. Dus met z'n allen heel hard staan gillen voor een voordeur dat niemand er doorheen kan, wat in feite deze DDoS'ers deden, dat vind ik niet wat minder spannend technisch. Ja. En bij activisme denk ik juist aan kennis uit IT inzetten om spannende dingen te doen. Een van mijn favoriete voorbeelden is wat een aantal Franse jongens aan het doen zijn. Die zijn eigenlijk een soort geheugen van het Europarlement aan het optuigen, dat iedere stemlijst ooit van het Europarlement nog geregistreerd blijft, zodat politici later geconfronteerd kunnen worden met hun stemgedrag als ze weer op campagne zijn.
Dat is heel nuttig, ja. Maar u bent iets aan het bouwen, zei Koemartens net.
Ja, dat is therapeutisch solderen voor als ik niet aan het contract te schrijven ben. Ik ben van oorsprong IT. Ik ben van huis uit IT'er en ben later IT-jurist geworden. En vind ik het ook wel belangrijk om bij te blijven. Dat is ook een van de redenen waarom bij dit soort evenementen rondloop. Want een deel van de nieuwe dingen van die over 5 jaar relevant worden in de commerciële sector worden vaak wel bedacht in de wat meer underground of de wat minder commerciële hoek.
Dat als jurist heel nuttig om in die zin, afgezien van het therapeutische karakter, begrijp ik, maar om daar ook bij te zijn is natuurlijk omdat je moet weten hoe snel, wetgeving loopt er altijd achter, maar hier helemaal lijkt me.
Eigenlijk bijna per definitie.
Bijna per definitie, maar hier heel ver achter, of valt het mee?
Nou, dat is een hele aardige. Het Nederlandse strafrecht kent een bepaling over denial of service attacks. En daar is toen ook heel nadrukkelijk ook rekening mee gehouden met de mogelijkheid dat de distributed denial of service attacks plaats zouden vinden. Maar
wacht even, wat is dit?
Een distributed denial of service attack is het dusdanig overbelasten van een online dienst met gebruikmaking van meerdere computers tegelijk. Ja. Maar de manier waarop dat opgetuigd was in het verleden altijd plaatsvond, ging het bijna altijd om zogenaamde botnets die door één partij of meerdere partijen, maar dan veel computers die onbedoeld meewerkten, bijvoorbeeld omdat ze een virus opgelopen hadden. Wat ik begrepen heb van deze denial of service attack, waren het eigenlijk allemaal mensen die zelf vrijwillig hun computer ter beschikking stelden. Nou, dat gaat een interessante discussie opleveren bij de eventuele vervolging van deze mensen. Want mogelijk past het wel helemaal niet onder deze strafbepaling. Er waren geen derden die onwillekeurig meegezogen werden in deze actie. Eigenlijk iedereen die meedeed, deed daar met zijn volle verstand aan mee.
Koen Martens?
Dat is ook de nuance hier natuurlijk. Die 19-jarige jongen die hier ook te gast is geweest, die heeft inderdaad vrijwillig meegedaan. Die is één pion geweest in het grote plan. Naar verluid is dus de 16-jarige jongen uit Den Haag opgepakt, omdat hij ook inderdaad gebruik heeft gemaakt van zo'n dergelijk botnet.
Ja, die 19-jarige jongen was inderdaad hier op BNS. Zijn naam is Martijn Gronlach. Die deed overigens heel laconiek over mogelijke vervolging.
Ja, ik denk dat hij zich niet realiseert wat Walter net zegt. Dat hij wel een aantekening op zijn strafblad heeft nu.
Hij staat aan de verkeerde kant van de 18.
Ja.
Ja.
Dus dat betekent dat deze jongen moet oppassen. Dat
als hij in de beveiligingsindustrie of inderdaad in de financiële industrie aan de slag wil, dan heeft hij wel een probleem, denk ik.
Als discussies steeds gaan over ethisch hacken, hoe serieus moet je dat nemen?
Het is altijd een moeilijke vraag aan juristen, of iets ethisch is of niet. Dat is op zich wel hoopgevend als mensen daar vragen over stellen aan juristen. Zelf heb ik altijd iets van, als je dingen wil doen met om een politiek statement te maken, zoek het vooral in datgene wat er nog niet is. Ik vind een heel mooi voorbeeld wat onlangs in Nederland verschenen is kabelsearch.org. met een K. En dat is door een aantal hele slimme jongens in elkaar gezet. Het is een zoekmachine. Het bouwen van een zoekmachine is nog steeds echt wel high-tech werk. Dat kan niet iedereen. Ja. En die hebben daarmee al die WikiLeaks-documenten van eigenlijk die Amerikaanse set op een hele mooie manier doorzoekbaar gemaakt. Beter dan de WikiLeaks-site zelf.
Zou je dat zelf ook kunnen? Hoe maakt ons dat?
Ik heb toevallig een achtergrond in de linguistiek en de kunstmatige intelligentie. Dat zou ik inderdaad wel kunnen, ja. Nou ja, als ik de tijd had.
Ja, als je tijd had, want het is tijdrovend, maar het is wel, lijkt me, als ik het zo hoor, het hoogste niveau ongeveer wat je kunt bereiken.
Dat zijn nou juist de dingen die we kunnen doen inderdaad om WikiLeaks te helpen op een goede manier, vind ik. En ja, dat zijn creatieve dingen.
Maar toch, die hacktivisten vinden dat wel mooi, al die aandacht. En ik snap de spanning ook. Gaan ze hiermee door of niet?
Nou ja, ik vrees het wel. Ik denk dat ze de smaak te pakken hebben. Hoewel, ik hoop dat het enigszins afschrikt dat er wel mensen op zijn gepakt. Hoewel ik het niet toejuich dat mensen lang vast worden gehouden voor dit vergrijp. Zeker niet minderjarigen.
Waarom niet?
Nou ja, dat staat dan weer niet in verhouding met het vergrijp, denk ik. Er zijn een paar, Walter weet er meer van, maar er zijn drie redenen waarom je iemand vast kunt houden. En dat zijn best veel eisende redenen.
Ja, zijn de verhoudingen zoek?
Nou, dat bijvoorbeeld vrij lang mensen in voorarrest worden gehouden bij dit soort vergrijpen, is op zich wel begrijpelijk, omdat je vaak te maken hebt met een sporenonderzoek. En in tegenstelling tot vergrijpen met een meer fysiek karakter, zijn digitale sporen soms nog wel redelijk goed uit te wissen. Dus iemand die je daarna weer naar huis stuurt om later alsnog te dagvaarden, die kan dan op dat moment misschien weer gemakkelijk elders zijn sporen van een eventueel misdrijf uitwissen. Dat daarna gegrepen wordt naar het middel, kan ik op zich wel begrijpen. Maar even voor het perspectief, als je kijkt naar bijvoorbeeld een klassieke lokaalvredebreuk, dus het je ophouden in een openbare ruimte en niet luisteren naar, dan heb je het over maximum straffen van 3 maanden. En voor de lichtste vorm van denial of service attacks hebben we het over een maximum straf van 1 jaar. Dat is een factor 4 hoger. En dat geeft ook een beetje aan dat we nog steeds op zoek zijn, maar hoe gaan we om als maatschappij met dit soort fenomenen? En ik denk,
jullie blijven op zoek en morgen dan gaat Koen Martens ook op zoek op die dag. In Den Haag is het, hè, die dag?
Klopt, ja.
ICT-ondernemer en hacker Koen Martens, hartelijk dank en succes morgen. ICT-jurist Walter van Holst, ook hartelijk dank.
Bedankt.
En zo dadelijk een BNR.